Zo net een nogal lang gesprek gehad met Martin van Broek van stopwapenhandel.org over de F-35. En hoe zit het met de F-35 in België? Vooral Vlaanderen, laten we op Vlaanderen focussen. Welke bedrijven zijn betrokken bij de bouw van die wapens?
Yes, voor een deel hebben we daar zicht op. En dat zijn concreet ASCO, die dat in Zaventem zit, en SAPCA Limburg, die dat in Lummen zitten. We hebben onlangs via een parlementaire vraag te weten gekomen dat er in de afgelopen 9 jaar een 15-tal vergunningen afgeleverd zijn voor de export van Vlaamse onderdelen die dat direct bestemd zijn voor de productie van de F-35's. En dat was voor een totale vergunde waarde van ongeveer 600 miljoen euro. De effectieve exportwaarde kan er wel van afwijken, kan iets lager zijn. Maar, dus voilà, er is wel degelijk
een substantieel bedrag.
Omvangrijke Vlaamse medewerking aan de F-35-productie.
En dat zijn dan bedrijven die ook andere zaken maken, hè? Dus het is dan gewoon op een bepaald moment. Krijgen ze bestelling om een onderdeel te maken van een aantal van die, voor een aantal van die toestellen.
Ja, inderdaad. Ja. En ik denk, ik heb er juist ook meegeluisterd in het gesprek met Martin. Ook in België gaat het vooral over onderdelen van de vleugels. Dus vooral stukken staal, heel fijn afgewerkt. Stukken staal die dat dan in het bredere frame van de vleugels en van het lichaam van de F-35 passen.
Ik dacht dat je collega Jo mij ook had laten weten dat er een Oostkamp-bedrijf was. Want de twee die je vermeldde zitten in Limburg-Zaventem. Oostkamp, dat is dan het voor de voormalige Siemens-site. Had ik dat goed begrepen of niet?
Van het bedrijf in Oostkamp? Dat is BMT. Die zijn ook als bedrijf betrokken bij de F-35-productie, maar die hebben ook een site in de Verenigde Staten. En heel waarschijnlijk gebeurt hun bijdrage aan de F-35 vanuit de Verenigde Staten. En ook al is het een Belgisch bedrijf, op die manier ontsnappen ze wel aan de Vlaamse exportcontrole.
Ja. Hoe bedoel je dan van... Want het is onduidelijk, zeg je, of die stukken die voor de F-35 gebruikt worden, of dat die in Oostkamp geproduceerd zijn, dan wel in de VS?
Nee, die worden waarschijnlijk in de VS geproduceerd.
Ja.
De stukken die in België geproduceerd worden, dat we zeker zijn, komen van ASCO en SAPCA.
Ja.
En van de 15 vergunningen die daar afgeleverd zijn, op dit moment een aantal van die vergunningen weten we nog niet aan welke bedrijven dat die te linken zijn. Dus het zou ook goed kunnen dat er nog een aantal andere bedrijven zijn die dat ook meewerken. En als het gaat voor de Belgische medewerking, misschien een belangrijke speler op dit moment is B-Lightning. Dat is een consortium van ASCO, SAPCA en dan het Waalse bedrijf Sonaca. Zij leveren ook vleugelonderdelen. En hun contract is eigenlijk van start gegaan in... dat is een paar jaar geleden getekend, maar eind 2025 is dat van start gegaan. Ik heb daar net nog eens de maandelijkse exportstatistieken bekeken en daar waren redelijk grote vergunde bedragen voor export naar de UK, waar dat BAE Systems zit. Zij zijn de tussenleverancier, zeg maar. B-Lightning, de Belgische bedrijven die dan een groot contract, F-35-contract hebben, leveren aan de UK en dan gaat het naar de Verenigde Staten om daar geassembleerd te worden.
Ah ja. Dus er zijn een aantal tussenstappen en er was dus in Holland wel wat te doen over die levering van die onderdelen aan F-35 die dan naar Israël doorgesluist wordt, die dan gebruikt om, hoeveel is het ondertussen, 4 of 5 buurlanden aan te vallen. Heeft men enig idee waar die onderdelen dan in terechtkomen?
Nee, dat is er niet. En dat is een gigantisch probleem. Om eerlijk te zijn, op dit moment kunnen wij ook niet met 100% zekerheid zeggen dat er Belgische onderdelen in die Israëlische F-35 zitten. Maar tegelijkertijd is het ook niet altijd aan middenveldsorganisaties om met die bewijzen te komen. We zijn al verschillende keren met die bewijzen gekomen en elke keer leidt dat tot rechtszaken tegen overheden of tegen bedrijven, die dat we vaak gewonnen hebben ook. Op dit moment, en dat is denk ik de kern van het probleem, is er geen enkel Vlaams bedrijf of Vlaamse politicus die dat ons kan garanderen dat er geen Vlaamse onderdelen in die vliegtuigen zitten. En aangezien dat er toch de afgelopen 9 jaar al redelijk wat export geweest is en dat die export nu nog een stuk naar omhoog gaat met de start van het BeLightning consortium, moet die garantie er zijn. En misschien ook wel interessant om mee te geven, de woordvoerder van het F-35 Joint Program Office zelf, dus eigenlijk ja, de mensen van heel de productielogistiek, zeggen zelf heel duidelijk van ja, van elk onderdeeltje dat we krijgen, gewoon om het productieproces, dat zo complex is, waar er zoveel verschillende spelers aan deelnemen, met zoveel verschillende tussenschakels inderdaad, zij moeten gewoon om hun productieschema te kunnen stroomlijnen, exact op de hoogte zijn van welk onderdeeltje dat je in welk model gaat, dat je in welk vliegtuig gaat en waar dat dan uiteindelijk belandt. Dus de
De informatie is
ja,
er bij hen.
de informatie is er, de systemen om dat te trekken zijn er. Het enige wat daar ontbreekt, is dat ze gebruikt worden ook om een degelijk ethisch wapenhandelbeleid af te dwingen. En daar is er een compleet gebrek aan politieke wil om dat te doen.
Ja, ik wil daar direct over die, want we moeten het nog hebben over de nieuwe wetgeving die voorgesteld wordt. Maar eerst ook relevant over is natuurlijk die wapentrafiek hier vanuit Antwerpen richting Israël. We hadden dus Annick de Ridder die daar een paar jaar geleden zei van ja, als die wapens passeren, dan hebben wij als haven niks mee te maken, want wij nemen die wapens niet vast. Dat is de haven van Antwerpen, want zij was toen schepen. Maar die vlieger gaat eigenlijk niet op. En dat was in mei of zo vorig jaar zeker, dat er dan, dat was het jullie die erop uitkwamen, dat er dus weer containers met wapens naar Israël zouden verzast worden. En jullie hoe is dat? Bonden de kat de bel aan. En dan, ja, dan hadden we Vlaams deelpremier Diependalen, die dan ja, was aan het zwaaien van kijk, zie maar hoe streng we zijn, want we houden die tegen. Ja, maar wat is er ondertussen gebeurd? Want ik sprak je collega dus gisteren en blijkbaar is het helemaal niet duidelijk over waar die containers nu staan.
Ik denk er is één container effectief nog doorgevoerd geweest. Één container is effectief geblokkeerd. Ik weet niet of dat Diependalen was die daar zich op de borst klopte, omdat hij dat tegenhield. Want het is uiteindelijk een gerechterlijke uitspraak geweest die dat de Vlaamse regering op de vingers heeft getikt en gezegd heeft van deze doorvoer, want het is niet vanuit Antwerpen, hè, maar het is via Antwerpen. Deze doorvoer mag niet gebeuren. En op dit moment is eigenlijk het Vlaamse wapenhandeldecreet niet in staat om die doorvoer te voorkomen. Omdat er ja, eigenlijk wat is. Het is een heel absurd hoe dat die wetgeving in elkaar zit. Enkel wanneer dat er wapens doorgevoerd worden die dat voor oorlogsmisdaden of voor genocide gebruikt kunnen worden, dan moet de doorvoerder een vergunning aanvragen. En dan gaat die vergunning geweigerd worden. Dus eigenlijk enkel in het geval dat een vergunning geweigerd gaat worden, moeten mensen een vergunning aanvragen. Het is ongelooflijk absurd, want ja, niemand gaat een vergunning aanvragen. En dat betekent de facto dat de Vlaamse overheid, dat de administratie, dat die van niks weten. En ze gaan enkel iets weten wanneer dat iemand persoonlijk komt zeggen van, ah ja, wij leveren wapens voor de
Dus je moet
genocide.
een vergunning aanvragen enkel als je zeker weet dat de uitkomst negatief zal zijn.
Exact. Of wanneer je er misschien over twijfelt, maar wanneer dat de wapens gebruikt zouden kunnen worden voor oorlogsmisdaden, dan moet je een vergunning aanvragen en dat is ook het geval waarin dat die geweigerd gaat worden.
Ja, je moet
En
eigenlijk
dat is niet.
zelf zeggen van ik denk dat mijn wapens voor oorlogsmisdaden zullen gebruikt worden. Dan moet je het melden en dan, ja.
Exact.
Ja. Dus
En
dat
daar
gebeurt
denk ik.
nooit, veronderstel ik, of toch wel?
Wat zeg je?
Dus dat gebeurt nooit, die melding, of toch wel? Want
Zo hoor ik nooit.
ja.
Ik heb nu één doorvoervergunning gezien in de afgelopen maanden. Maar dat gebeurt inderdaad bijna nooit. In Nederland bestaat er een meldingsplicht. En dat is elke keer dat er wapens passeren, moet er een melding gemaakt worden. En op dat moment, voilà, zo beschikt de overheid ook over alle informatie die dat, waarmee dat ze effectief een controle kunnen uitvoeren.
Maar ik dacht dat er hier toch wel een probleem was, want uiteindelijk, ja, van die wapens die daar uiteindelijk, wat was het, dat Saudi-Arabië of Israël gingen, was het feit dat dus, je hebt eerst, of het was munitie of zo, die 200 ton die dan in, wat is het, 2023 of zo, door Antwerpen gepasseerd is, die, als ik mij goed herinner, ja, dat was een ministerie van Economische Zaken, dat was dan een Franstalig of zo, federaal, die had dat eigenlijk, die informatie dan niet doorgegeven en dan deed Annick Dredder alsof haar neus bloedde en gaf dat niet door aan de Vlaamse overheid, want uiteindelijk is de Vlaamse overheid die dat dan moet gemeld krijgen. De Vlaamse overheid zegt dan ja, die wacht tot er gemeld wordt. Het is toch zo'n spel ook dat ook een beetje aan de gang is, hè? Maar het komt eigenlijk op neer dat iedere ambtenaar dat eigenlijk moet melden, los van die wet waarover het nu had.
Dat is inderdaad het uitgangspunt, want als we het straks gaan hebben over het wapenhandeldecreet, ja, eigenlijk heel de Belgische overheid is gebonden ook aan het VN-wapenhandelverdrag. En daarin staan een hele reeks verplichtingen voor België om aan te voldoen. Bijvoorbeeld vermijden dat er wapens doorgevoerd worden via je grondgebied naar conflictgebieden, zeker waar dat een risico is dat ze voor oorlogsmisdaden gebruikt gaan worden. Dus dat betekent inderdaad, dat is zoals dat gezegd, elke ambtenaar is bevoegd om dat te melden en in te grijpen. Maar dat is helemaal niet wat er gebeurt. Dus iedereen, inderdaad, een paar jaar geleden was iedereen elkaar aan het wijzen. De stad Antwerpen wist het wel, of de havenautoriteiten wisten het wel, maar mochten er niks mee doen. De Vlaamse regering wist dan van niks en heeft wel de bevoegdheid om in te grijpen, maar heeft de informatie niet. En dat zijn mensen van dezelfde partij, uiteraard weten die dat, maar iedereen was naar elkaar aan het wijzen om niet te moeten ingrijpen.
En dus wat betreft die ene container die dus gepasseerd is, maar die andere container die werd dan tegengehouden. Dat was Diependaal die zei van we gaan die controleren en zo. En we wachten op experts, maar dat is ondertussen, ja, dat was juni vorig jaar of zoiets. En heb je nu al gezegd wat er nu gebeurd is met die container, of is dat toch onduidelijk?
Eerlijk gezegd, op het moment dat die rechtszaak plaatsvond, was ik even op vakantie. Hetgeen wat ik weet is dat er één container effectief erkend is als militair materiaal en die daar tegengehouden is. Waar dat die op dit moment fysiek staat, weet ik niet, maar ik denk niet dat die in Israël beland geweest
Het is omdat ik
is.
denk dat het Jo was, je collega, die zei van er is daar een parlementaire vraag op gesteld geweest en er is geen antwoord op gekomen. Dus dat is toch wel dat eigenlijk niet, het was precies of niemand echt wist waar hij zit. Ja, wat hij ook aanhaalde was nu het nieuw wapen, je hebt er ook al naartoe verwezen, het nieuw wapenhandeldecreet. Dat dat eigenlijk wel een serieus probleem is. Wat zijn de plannen daar?
Het huidige wapenhandeldecreet is van 2012, is nog eens in 2017 geüpdate geweest en nu komt er gewoon een heel nieuw wapenhandeldecreet. En ik denk het kader dat goed is om te begrijpen, langs de ene kant hebben de Vlaamse wetgeving, die dan nu herzien wordt, en langs de andere kant de verplichtingen van de verdragen die dat België getekend heeft, Verenigde Naties. En langs de andere kant hebben ook de grote ambitie die dat de Vlaamse regering nogmaals geuit heeft, maar eigenlijk al langer volhoudt, om de militaire capaciteit van Israël niet te versterken. En wat dat we heel duidelijk zien, is dat het wapenhandeldecreet, zoals het er nu ligt, niet in staat is, helemaal niet, om te voldoen aan de verplichtingen van de VN. En zeker al helemaal niet in staat is om die ambitie te realiseren dat Vlaamse bedrijven niet betrokken gaan zijn bij de militaire versterking van Israël. Ik denk één kernprobleem dat al veel langer, ook bij het vorige decreet, bestaat, en dat is hetzelfde wat in Nederland bestaat, wat Martin daarnet zei, was van, ja, wij produceren eigenlijk vooral onderdelen. En van het moment dat die onderdelen naar een buitenlandse fabriek gestuurd worden om daar geassembleerd te worden, heel vaak verliezen we daar het spoor. Als het nog niet geweten is op het moment dat een wapenonderdeel uitgevoerd wordt, waar dat het uiteindelijk terecht gaat komen, dan wil de Vlaamse regering dat ook niet weten. Dus op die manier is er eigenlijk, sommige jaren is dat 30%, sommige jaren kan het zelfs tot 70% oplopen van alle wapentechnologie dat vanuit Vlaanderen geëxporteerd wordt, waarvan dat we niet weten waar dat die terecht komt. En nu worden daar nog een aantal bijkomende versoepelingen ingebouwd. Langs de ene kant is er als er overbrenging. Overbrenging is eigenlijk geen is export binnen de Europese Unie. Als er wapens naar andere Europese landen overgebracht worden en dat kader binnen een samenwerkingsprogramma, dan gaat dat niet eens vergund niet meer moeten worden. Dus dat betekent dat er ook niet meer over gerapporteerd wordt, dat er een heel deel van de wapenhandel, dat er gewoon een blinde vlek wordt, terwijl dat ook die wapentuigen op hun beurt opnieuw geëxporteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld naar Israël.
Ja, het komt er dan op neer bijvoorbeeld dat als er een wapen geproduceerd wordt in Duitsland, die willen dat graag naar Israël exporteren, dan geven die daar toestemming voor. En dan kan dat via de Antwerpse haven gebeuren en dan hebben wij er eigenlijk bij wijze van spreken niks meer over te zeggen. Of dat kan dat aanstoemelings gebeuren zonder dat daar verder controle op is. Of dat in België of Vlaanderen er nog eens een toestemming voor moet gegeven worden. Is dat het?
Ja, inderdaad. En zelfs verder als nog eens toestemming gegeven, het moet niet eens meer gemeld worden. Dus ja? Inderdaad, als er een militair samenwerkingsprogramma, productiesamenwerkingsprogramma is tussen Duitsland en Vlaamse bedrijven,
ja,
dan kunnen die onderdelen gewoon vertrekken zonder dat iemand daar nog, zonder dat ook het middenveld daar nog enig zicht op heeft. Okay, dat kan niet meer in de stad.
Maar hoe kwam dat dan? Want werd het wel gemeld? Want we hadden nu die twee containers daar die dus bijna gepasseerd zijn. Waren die dan gemeld?
Dat zijn nog twee andere dingen. Langs de ene kant hebben de productie in Vlaanderen zelf en hoe dat die vertrekt. En langs de andere kant, die containers waren doorgevoerd. Dat waren geen...
Maar we hebben het over doorvoer toch hier? Als je zegt van het zijn Franse of Duitse wapens die dan
Ik was misschien niet duidelijk genoeg. Ik had het over in Vlaanderen geproduceerde onderdelen die naar Duitsland gaan. En dan in Duitsland geïntegreerd worden, dat wordt niet meer vergund.
Ah zo, oké. Ja.
Maar als we het over doorvoer hebben... Eén kleine verbetering, maar we zullen nog zien hoe dat in de praktijk uitdraait, is nu heel expliciet opgenomen dat iedereen dat ook maar enig vermoeden heeft dat een doorgevoerd wapen voor oorlogsmisdaden kan ingezet worden, heeft de plicht nu formeel in de wet vastgelegd om dat te melden aan de dienstcontrole strategische goederen, die dat dan in overweging neemt en daarop kan reageren.
Ja, ja.
Een verslechtering, zeg maar, een heel duidelijke verslechtering bij die doorvoer, is dat er geen vergunningsplicht meer nodig is als die wapens vertrekken uit betrouwbare landen. En betrouwbare landen zijn Europese lidstaten,
ja,
maar kunnen ook NAVO-bondgenoten zijn. Dus wapens vanuit de Verenigde Staten of vanuit Duitsland, die dan via de haven van Antwerpen naar Israël vertrekken, ja, als de VS en Duitsland gezien worden als betrouwbare bondgenoten, waar dat het risico allemaal minder is en dat dan toch niet zo strikt toegekeken moet worden, ja, dat ondergraaft natuurlijk de stelling om het met deze decreet beter te doen.
Ja, dus enerzijds zou wapens die geproduceerd worden in België en dan waar Duitsland dan het doorvoerland is, of verder het productieland van onderdelen die in België, daar zouden dus geen vergunning meer moet, zelfs geen melding meer voor moeten gemaakt worden. En anderzijds zou ze ook de doorvoer naar via België dan naar andere landen ook niet meer gemeld moeten worden als die dan als betrouwbaar beschouwd worden, zoals bijvoorbeeld de VS, wat ze natuurlijk absoluut niet zijn, aangezien die 70% van de wapens leveren aan Israël.
Exact.
Ja.
Ja, misschien nog een andere versoepeling en dan kunnen we terug de sprong maken met waar we over begonnen, de Vlaamse bedrijven betrokken bij de F-35. Zo, tot nu toe bestond er een iets laksere vergunningsplicht als het gaat over overbrenging. Dus als Vlaanderen onderdelen levert aan een andere lidstaat. Omdat we die vertrouwen, moet dat iets minder gecontroleerd worden. Dat werd gedaan met een algemene vergunning. Een algemene vergunning wordt gewoon gezegd van oké, aan die ontvanger kun je leveren voor die tijd, gedurende 2 jaar of 3 jaar. En je moet geen andere vergunningen niet meer aanvragen. Je moet gewoon op het einde zeggen wat je gedaan hebt. Achter een jaar je moet laten weten wat je overgebracht hebt.
Ah ja, en dan kan blijken dat het eigenlijk niet in lijn was met de regels.
Dus dat, en dat systeem dat eigenlijk voor de Europese Unie gemaakt wordt, wordt nu uitgebreid naar NAVO-bondgenoten en naar ondertekenaars van het Wassenaar-verdrag. Dus in de praktijk, oké, de Verenigde Staten is een NAVO-bondgenoot, dus naar daar kunnen dan heel de F-35 onderdelen, alle F-35 onderdelen vanuit Vlaanderen kunnen naar Ginder gaan, niet meer met een voorgaande vergunning, maar enkel nog achter een jaar laten ze nog weten
Melding.
wat het er doorgevoerd is.
Ja. Oké. Okay. Om te eindigen, je had het zelf gezegd, je wilde het nog eventjes over jullie subsidiering hebben. We gaan volgende week iemand bellen over, want er was wat te doen natuurlijk, ondertussen is 2-3 maanden geleden, dat Caroline Genet, die dan de subsidies van een aantal middenveldorganisaties vermindert of geschrapt heeft, ook een bepaalde organisatie niet erkend heeft die eigenlijk normaal gezien dat moet erkend worden. Dat heeft ze dus dan gedaan op vraag van coalitiepartner in VA. We hebben geprobeerd om het kabinet Genet te spreken daarover, maar die wil dat niet. Maar ondertussen, wat zijn jullie plannen of zo? En hoe, want jullie zijn daar ook, zal ik maar zeggen, slachtoffer van. Welke mate zijn jullie dan betrokken of geraakt door die actie van de verminderen van de subsidies door de Vlaamse regering?
Ja, langs de kant zijn wij geraakt, langs de kant in bredere groepen. Maar wij zijn inderdaad ook redelijk hard geraakt. Wij verliezen ongeveer 2/3 van onze middelen, waardoor dat wij nu eigenlijk de helft van onze staf aan het ontslaan zijn. Ik zelf stop ook mijn werken over 2 maanden.
Mm-hmm.
Bij de redactie. Dus dat heeft wel een redelijke impact. Maar ik wil ook wel gewoon even de link leggen met het vorige thema ook. Want Caroline Genet heeft dat beslist. Het is tegelijkertijd de N-VA ook die dat heel hard op de rem heeft gestaan in die socioculturele beslissing.
Op het gaspedaal om die beslissing te nemen, eerder, hè?
Ja, inderdaad.
Ja.
En er eigenlijk ook heel hard op heeft aangedrongen dat er een aantal organisaties dat op hun zwarte lijst stonden, ook slagen zouden ontvangen.
Mm-hmm.
Voor ons, en ik denk voor elk van de 6 organisaties, kan er wel bepaalde redenen zijn. Voor ons is dat bijvoorbeeld dat we afgelopen zomer een rechtszaak tegen de Vlaamse regering hebben gewonnen. Diependalen heeft er nog zelf aan het uitschreeuwen geweest van we gaan in beroep gaan, is teruggefloten geweest door de coalitiepartners. Dat kan een ambetante situatie geweest zijn voor hen. En vooral zien we het wapenhandeldecreet zijn ze nu aan het versoepelen om eigenlijk in C een gewelddadig beleid te kunnen verder zetten. Om de wereld onveiliger te maken, om gemakkelijker wapens te kunnen exporteren. Dat is in C een gewelddadig beleid. Wat dat ze nu ook doen met die subsidies, is 2 vredesorganisaties uit het spel halen. In een tijd waarin het er sowieso al een heel dominant militaristisch discours is, en waar dat er eigenlijk wel een pacifistische tegenstem het verdient om in het debat te zitten. Ook die 2 organisaties zijn ze er nu aan het uithalen.
Ja, het argument was, denk ik, ik weet niet of dat bij jullie zo was, maar dat dan steun aan Code Rood, die dan door de via lekken van de, wat is het, de dienst, de veiligheids, wat is dat, de Nationale Dienst van Nationaal, de naam ontziet mij nu, maar dus uit veiligheidsrapporten van op federaal niveau, denk ik, zouden extremistisch zijn en gewelddadig zijn en een bedreiging zijn. En bepaalde van die organisaties die nu hun subsidies verliezen die, omdat die ondersteunen.
Ja, al wel te zeggen, maar dat is juist de absurditeit van de Vlaamse regering. Veroordeelt 6 organisaties, stigmatiseert die organisaties door te zeggen dat zij gewelddadig zijn of gewelddadig extremisme ondersteunen, wat dat voor alle duidelijkheid helemaal niet het geval is.
Voor de record, ze verwijzen eigenlijk naar Code Rood, die dan volgens een zou blijken, maar dat is eigenlijk gelekt, want ik denk dat je dat niet kunt, geen formeel rapport erover kunnen krijgen, maar zou zo'n veiligheidsrisico zijn. Dat is het. Snap je? De regering zegt, dit is niet ons oordeel, het is de Veiligheidsdienst die dat zegt.
Ja, de Veiligheidsdienst zelf, want dat rapport is wel publiek van de OCAT.
Oké.
Okay. Zegt ook duidelijk dat op een bepaald moment 2 organisaties, waaronder de Vredesactie, ook een een stap terug hebben gezet. En sowieso, Code Rood is geen groep van organisaties of zo. Een
Maar
organisatie is
zeg je
onderdeel van
dan,
Code Rood.
dat wat het in het OCHA-rapport staat, eigenlijk dat dat dan verkeerd voorgesteld wordt door de regering?
Ja, inderdaad. Als je het ook het rapport leest, dan is dat niet de basis om deze beslissing te nemen. Er zijn ook van de 6 organisaties dat gefuseerd zijn, zijn er een aantal organisaties die dan nooit niks met Code Rood te maken gehad hebben. Die link met Code Rood was gewoon een stok om mee te slaan, om in de media mee te kunnen uitpakken en zeggen van, om hun keuze te verantwoorden. Maar in C, als je gaat kijken, wat hebben die 6 organisaties gemeenschappelijk? Niet zoveel, het zijn allemaal progressieve organisaties. Dat wel, en hebben een duidelijk standpunt over wat er in Gaza aan het gebeuren is en over wat het de verantwoordelijkheid van Israël is en de verantwoordelijkheid van onder andere Europa om daarop in te grijpen. En dat is hetgeen wat dat is de rode draad van de 6 organisaties, als je er een kunt vinden. En dat is heel tegengesteld aan de positie van de Vlaamse regering en van de N-VA. Dus het is eigenlijk vooral een manier langs de ene kant, of ja, dit is onze analyse, hè, langs de ene kant om 6 redelijk effectieve organisaties uit het spel te halen, die dat zij perciperen als tegenstanders, maar langs de andere kant naar heel het middenveld een duidelijk signaal te geven van als je kritiek hebt op ons, dan gaan we terugslaan. Dus het is eigenlijk een redelijk autoritaire trend. Het is niet enkel die subsidies, hè, er is ook de wet antiradicalisering, er is de wet Quentin. Er is eigenlijk ja, veel meer en meer een neiging om elke kritische stem weg te zetten als radicaal, terwijl die kritiek is gezond en noodzakelijk in een democratie.
Goed, we gaan daar volgende
Ja.
week nog verder uitgebreid op ingaan met Rachida Aziz van Hottem. En ik zou het hier